Velen van u weten dat we regelmatig in Israël zijn geweest, groepen meenamen om daar bijbelstudies te doen, om ze rond te leiden en om ze dan te vertellen van de Heer Jezus, zoveel als het kon. Op al die reizen heb ik eigenlijk gezocht naar een soort souvenir. We zijn in veel souvenirwinkels geweest, daar word je vanzelf binnengesleurd. En nooit gevonden wat ik eigenlijk wilde. gevraagd. Totdat we een reis maakten en er een soort tentoonstelling was van souvenirmakers. Mensen die allemaal producten maken die door de souvenirwinkels zouden kunnen worden verkocht. En ik denk, dit is een unieke kans. Rondlopen, kijken, niks. Ik kon nooit vinden wat ik wilde. En toen kwam er een meneer die daar rondliep op me af en zoekt u iets speciaals? Ik zei, ja, ik zoek eigenlijk een souvenir waar iemand zijn hand legt op een offerdier. Nee, zei, dat bestaat niet. Ik zeg, u weet het dus. Hij zegt, ja, ik weet dat. Ik maak zelf souvenirs. Ik ben ontwerper en kunstenaar. En hij ging zich een beetje voorstellen. Maar ik kan het wel voor u maken, zei hij. Ik zei, nou, als dat kan. We waren daar 3 dagen in dat hotel. De 3e dag kwam hij met een gipsmodelletje. Had hij dus zelf in elkaar geknutseld, of hoe moet ik het zeggen. En dat vond ik prachtig, dat vond ik schitterend. En dan maak ik het voor u en dan stuurde ik het wel op. Nou, dan moet je vertrouwen hebben of niet. Ik vertrouwde die man, dus het is ook goed gekomen. Maar waar het nu om gaat is, hij heeft dit kleine kunstwerkje gemaakt. Achteraf bleek dat dit een van de grootste kunstenaars is in Jeruzalem. Een catalogus van hem gekregen en daar staat in dat als meneer Obama daar geweest is, dan krijgt hij een kunstwerk mee namens de regering gemaakt door Sam Philippe. En mevrouw Merkel en mevrouw Thatcher. En nou, ik zeg, dan ben ik zeker aan de buurt. Nee, dat had er even niks mee te maken. Maar het was dus niet de eerste, de beste. Het was eigenlijk wel een van de bovenlaag. Laat ik maar dat zomaar uitdrukken. Dat heeft hij er ook opgeschreven. Mag ik het ook gebruiken voor mezelf? Mag ik het dupliceren? Ik heb hier origineel opgeschreven, zei hij, de original. Zijn naam, zijn handtekening. Nou, dat is het verhaal. Ik heb het gekregen. Weet u, dit is de definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. Eigenlijk kun je het niet beter zeggen. En als er waren die een offer gingen brengen, dan mochten ze bij het altaar komen en dan mochten ze hun hand leggen op de kop van dat offerdier. En dan moesten ze het zelf nog gaan slachten ook. En daarna mochten ze ook nog de huid eraf trekken om het inwendige, de verborgen eigenschappen, de verborgen elementen bloot te leggen. En dan ging de priester diezelfde elementen, diezelfde delen op het altaar leggen. Handoplegging is altijd je één maken met, ook bij ons. Heb jij je ooit al één gemaakt met het offer? Heb je ooit je hand gelegd op het prachtige werk van de Heer Jezus? Heb je ooit dankjewel gezegd voor dat wat Hij heeft gedaan? Ben je ooit met een dankoffer bij God de Vader terechtgekomen met het verlangen om te zeggen, Vader, ik wil u zo graag bedanken voor wat u gedaan hebt. Maar met wat kom je dan bij de Vader? Wat zou je dan de Vader kunnen aanbieden? Nou, niet de tweedehands auto, dat voelt u. Wat dan wel? Het offer. En jij mag je hand erop leggen, dit mag ik u geven. Nou, dit gaat nog veel verder. Als ik Leviticus 1 bekijk, bestudeer, dan is het God de Vader die met het brandoffer naar hier komt. Je ziet hem komen, je ziet hem gaan. En hij legt zijn hand erop. Wanneer dan? Nou, toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, heeft God uit de hemel gezegd, dat is hem, mijn geliefde zoon. Dan zie je eigenlijk dat God de Vader zijn handen legt op hem. En één is met hem. Hij maakt zich één met diegene die nog naar het kruis zou gaan. En ik wil geen studie houden over Leviticus 1, maar zo graag vertellen dat dit een heel uniek is. Ik wil het graag een keer laten zien. Misschien heb je het ooit gezien, maar het is in ieder geval vanavond te zien. Als je een foto wilt maken, dan doe je het er straks maar. Het staat hier. Nu over ons onderwerp van vanavond. Wat gebeurt er dan met Israël? Ik wil u graag iets voorlezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11. Vers 13, Romeinen 11, vers 13. U weet misschien dat de hoofdstukken 9, 10 en 11, alle drie de hoofdstukken, gaan over Israël. Paulus heeft in de eerste 8 hoofdstukken van de brief aan de Romeinen uiteengezet wat het is om gerechtvaardigd te zijn door het geloof in de Heer Jezus, wat het betekent dat de schuld weg is, wat het betekent dat je een kind van God mag zijn. Wat het betekent dat je bijzondere, bijzondere zegen van God de Vader hebt gekregen. Maar dan komt de vraag, en Israël dan? Hoe zit het dan met Israël? Dus het is niet alleen hoofdstuk 11 dat daarover gaat, maar ook hoofdstuk 9 en 10 en nog veel meer andere plekjes uit de Bijbel. Romeinen 11, 13. Want tegen u, heidenen, dat zijn wij dus, even slikken, maar dat was u zeker. U bent nu misschien een nieuwe schepping, want u hebt uw hand gelegd op het offer. Maar God zag u aanvankelijk als een heiden. Tot u heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, dan maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, dat betreft het vlees, dus zijn eigen familie, de Joodse gelederen, de Joodse families, de verwanten van hij was Joods, uit de stam van Benjamin, om zo mogelijk zijn verwanten naar het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, dat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Dus als de eerstelingen die aangeboden worden heilig zijn, dan is waar ze van gebakken zijn natuurlijk ook heilig. Dat begrijpen we. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Met andere woorden, de wortel was heilig, maar daar ga ik straks over door. Dan zijn de takken ook bijzonder geweest. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, Israël afgerukt, aan de kant gezet, van de basis, van de bodem gehaald. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, heidenen die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u er niet tegenover de takken, dus word niet eigenwijs richting Israël, dat is een andere vertaling, een beetje moderner misschien, beroem u niet tegenover de takken en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet. Zo van, dan zweef je zonder wortel, zweef je nog in het luchtledige, ben je nog niks eigenlijk. Dus u draagt de wortel niet, maar de wortel die draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf. Maar vrees of heb eerbied, ontzag. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, dus een oordeel geveld, over u echter goede tierenheid als u in die goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig om hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dit mysterie, deze verborgenheid, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ook ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. En dan komt die prachtige slottekst: o diepte van de rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, en hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De apostel Paulus, hij probeert duidelijk te maken dat u en ik die geloven een heel bijzonder gezelschap zijn. Dat heeft hij gedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8. Echt uniek. En het bijzondere gezelschap wordt nu gevormd op aarde. In een tijd dat Israël, toen het nee zei tegen de Heer Jezus, aan het zwerven is geraakt. Ze zijn in de diaspora, in de verstrooiing terechtgekomen. En dat zijn die takken die afgebroken zijn. En u en ik, de gemeente, is in plaats van Israël, nu, let op mijn woorden hoor, in plaats van Israël nu getuigenis van God op aarde. Israël was het getuigenis van God op aarde, maar toen ze nee zeiden en hem niet wilden, heeft God hen met strengheid apart gezet. En u en ik, Pinksterdag, geroepen, door het geloof in de Heer Jezus, tot kennis van de waarheid gekomen, de Heilige Geest ontvangen, door de Geest tot het ene lichaam gevoegd, gedoopt. Wij zijn nu getuigenis van God op aarde. Dat is best een moeilijke, want daarin is heel veel verwarring opgesloten, bleek later. Want zeg ik het hiermee dat Israël afgedaan heeft en dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn? Nee, dat zeg ik niet. Alleen als getuigenis van God op aarde. Als het zichtbare getuigenis, dus het uitstraling. We mogen nu iets vertellen, iets uitstralen van de plannen van God en van de heerlijke gedachten van genade en van liefde. Dat mogen wij nu doen. Israël mocht dat doen. En nu zijn wij dat. Dat wil niet zeggen dat Israël dus verleden tijd is. Uit alles blijkt door de hele schrift dat dat niet waar is. En dan kom je bij gigantische dwalingen. Ik weet niet of u ooit zich verdiept hebt een beetje in het ontstaan van de reformatie. U noemt zich misschien wel reformatorisch. U bent een beetje verwant aan Calvijn, een beetje verwant aan Luther. Daar hebben we ongelooflijk veel aan te danken, aan die beide godsmannen. Maar die hebben niets gezien van wat ik vanavond wil zeggen. Niks. Die hebben gezegd, nou, Israël heeft afgedaan, ze hebben hem verworpen. Ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, zitten ze mee. Wij zijn nu het getuigenis van God, maar daarin ga ik mee. Maar we zijn ook in de plaats van Israël gezet. Ja, wel als getuigenis, maar niet in Gods heilsplan, want Israël bestaat nog steeds. Weliswaar op een zijpak, maar het bestaat nog steeds. Het is nooit afgedaan, want de verkiezing van God is, lazen we net, onberouwelijk. Dat gaat nooit over. Dat is niet weg. Luther heeft gezegd, verbrand alle synagogen maar en ga alle boeken maar, alle Torah-studies maar verbranden en nou ja. Misschien heeft Hitler daaruit een conclusie getrokken van we moeten ze allemaal maar ombrengen. Dat ligt in de lijn een beetje. Dat pleit Hitler niet vrij en dat zegt ook niet alles over Luther, maar die heeft andere dingen heel prachtig gezien. Maar dit lag in de lijn van de verwachtingen. Is dit nu nog zo? Nou, in eerste plaats is dat nooit herroepen. In het hele reformatorische denken is dit nog steeds de grote hoofdstelling. Conclusie daar, ja, we leven nu in een soort duizendjarig rijk. En dat betekent dat we eerst al gehad hebben, dat we de grote verdrukking gehad hebben en dat we nu dus nog even wachten op de geweldige ontknoping van het hele spul. Die kant gaat het op. En een moderne versie daarvan, notabene, dit is van 1600, dat weet u ongeveer, 1500 zoveel tot 1600 zoveel. En een moderne versie daarvan vandaag is wat men het Kingdom Now gebeuren noemt. Is dat we nu in het Koninkrijk leven. En dat zijn notabene evangelische christenen. Die komen helemaal niet uit de reformatorische hoek. Ja, misschien van oorsprong van hun grootouders nog wel. Maar die gaan zeggen, nee, we leven nu in het koninkrijk. Nu is het koninkrijk. En ze slaan ook de grote verdrukking over. Het koninkrijk is nu. En wonderen en tekenen moeten we nu zien. En die moeten we nu gaan claimen. Die moeten we nu gaan vragen. Dat is nu. En voor Israël is geen plaats. Want die hebben afgedaan. Zijn zij de enigen die dat zo doen? Nou, nee, dat is ook weer niet zo. Ik weet niet of u een beetje leesgierig bent. Maar dan ontdekt u dat er van allerlei stromingen ook zijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, nou, alleen de gemeente, alleen de zogenaamde gevangenisbrieven van de apostel Paulus, die zijn voor ons bedoeld. Maar de rest is niet voor ons. En die negeren alles wat over Israël in de Bijbel staat. Per saldo, die zeggen, nou, dat is niet voor ons, dus dat laten we los. De evangeliën dus, instelling van het avondmaal dus, het dopen, volwassen dopen of kinderdopen, maar volwassen dopen dus ook, dat wordt ook genegeerd. En dan alleen de latere brieven van Paulus, die beginnen dan met handelingen 28, vers 28, toen Paulus zei, nu ga ik naar de heidenen. Dat is dan voor ons bedoeld. Verwarring alom. Hoe kom ik in deze tijd van verwarring uit met Romeinen 11? En dat wil ik zo graag met jullie proberen. Lieve broers en zussen, Israël heeft niet afgedaan voor God. Als de Heer Jezus een verhaal vertelt van een vader en een zoon, die jongste zoon die alles te gelden maakt en weggaat, dan ziet u hoe bewogen die vader is. Dan ziet u hoe het werk van Gods geest belangrijk is. En hoe er één is die het verlorene nagaat totdat hij het vindt. Zo is de Heer Jezus. Zo is God de Vader. Hij laat dat wat hij ooit begon nooit los. U kent die tekst, die gebruikt u misschien wel eens. Hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Nou, zijn hand begon ergens. Zou je dat dan verlaten, zou je dat dan toch laten stoppen, geen denken aan. Dat doet hij met u niet, dat doet hij met Israël ook niet. Het wordt een beetje moeilijk. De vraag is namelijk in deze studie, en ook in deze tekst van Romeinen 11, wanneer is het getuigenis van God op aarde begonnen? Is dat begonnen met Israël? Nou, als u een beetje kritisch bent en doordenkt, dan zegt u, nou nee, dat kan eigenlijk niet. Want in de dagen van Enos, vlak na Adam en zo, begon men al de naam van de Heere aan te roepen. Toen was het al zover. En dat is verder gegaan. En het mooiste is misschien wel Noach, die uit de ark kwam, een altaar bouwde en de naam van de Heere aanriep. En God ging met Noach. En dat heeft honderden jaren gestand gekregen. Is blijven staan, dat getuigenis. Israël was nog niet aan de orde. Noach had wel een zoon, Sem. Daaruit is wel een Abraham ooit later voortgekomen. Eeuwen later is dat getuigenis van God op aarde weer zo verziekt geraakt dat er een torenbouw van Babel plaatsvindt en God verwarring sticht en die hele zaak uit elkaar drijft. Dat is vele jaren later. En toen heeft hij Abraham uit die verwarring weggehaald en zegt, ga maar naar het land dat ik je ga wijzen. En daar. En toen is Israël pas gekomen. Dus Israël is niet het begin van Gods getuigenis. Er zijn al eeuwen aan vooraf gegaan, waarin ook een getuigenis van God op aarde was. En toen heeft God in al zijn wijsheid op die wortel die hij zelf geplant had, zijn getuigenis op aarde, Israël gezet. En dat spoorde, die hadden een soort DNA-match. Want Sem, Noach, en ik heb het u net gezegd, dat was familie van elkaar, dat zat nog in het bloed bij wijze van. Dus die gingen daarop floreren. En Israël heeft er jaren op gestaan, eeuwen op gestaan. Eeuwenlang heeft Gods getuigenis, dat is dat platform, dat is die bodem, dat is die wortel waar Israël op geplakt is toen. En toen hebben ze nee gezegd. 10 stammen waren al lang weg, zijn nog steeds weg. 2 stammen waren over, niks. En toen zijn die takken afgebroken. Jezus weende om die reden over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Op de Olijfberg weende hij. En toen, ja, toen is hij gekruisigd, toen is hij gestorven, hij is begraven, hij is opgewekt, de Heilige Geest is gekomen, de gemeente is ontstaan. En die zijn op diezelfde bodem, diezelfde wortelstom, hetzelfde platform gezet. En wij waren van nature helemaal niet familiaal met Abraham, helemaal niet. Daar hadden we helemaal geen lijntje mee. Want we zitten uit de lijn van Javert misschien een beetje te koekeloeren. En die kwamen allemaal uit de lijn van Sem. Dus dat is, nee, we hadden daar eigenlijk niks mee. En wij zijn wel op die wortelstomp gezet. We zijn niet op Israël gezet, hoort u het goed? Want daar gaat een wissel om, hoor. Als je zegt dat dit Israël is. Wij zijn op die wortelstomp gezet. En wij hebben daarop gefunctioneerd. En God zegt zelfs, en als je niet oppast, God kan het ook weer wegnemen. Want hij heeft dat met die natuurlijke takken gedaan. Dat kan hij ook met jullie doen. Dat kan. Als we het niet goed doen, zou de Heer ons dan als getuigenis laten staan, laten fungeren? Nee, dan breekt hij af en dan zal hij dat weggooien. Denkt u maar aan het laatste Bijbelboek. Ik ga u uit mijn mond spuwen. Dit gaat niet goed als jullie zo doorgaan. Maar tot op heden staan we op die wortelstomp. En dan komt er het moment dat de volheid der heidenen zal ingaan. Nou, daar heb ik het nu 6 avonden over gehad. Dat is een prachtige tekst hoor. Romeinen 11 vers 25. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat staat hier in verband met Israël. Want als zij, ja, als al die mensen die daar op die wortelstom stonden, het getuigenis van God op aarde weggaat En binnen gaat in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, zoals die Jezus dat heeft gedaan voor God. Zo komen wij daar. We worden door hem thuisgehaald en door hem daar gebracht waar hij zelf plaats heeft bereid. Daar zullen we zijn en daar zullen we de Heer Jezus zien en de Vader zien. De volheid der heidenen gaat naar binnen. Als u ooit een tekst wilt waar duidelijk wordt dat er na de opname van de gemeente nog meer gebeurt, na die tijd, dan heb u het hier. Want hier staat heel precies, als die volheid der heidenen is ingegaan, ja, dan komen zij terug. En de Bijbel is daar vol van. Ik probeerde vandaag van alles te bedenken wat ik vanavond zou zeggen. En misschien is dat wel een beetje te moeilijk voor mezelf geworden. Ik was een beetje van wat zal ik nu, wat moet ik nu, hoe moet ik het nu gaan zeggen. Het boek Ezechiël, heb u ooit helemaal gelezen? Nou, ik hoop het in ieder geval. Als het niet zo is, dan begint u ermee de Bijbelstudie stoppen, maar dan gaat er in ieder geval iets bijzonders door, als u dat nu zou gaan oppakken. U vindt van alles, ook over de teloorgang en over de ontluistering van het getuigenis van God op aarde, maar ook van een herstel op een schitterende manier, dat God zelf naar de schapen gaat vragen, hoofdstuk 34... En dat hij een herder gaat sturen. En dat hij een bijzonder werk gaat doen. En dat hij een dal van dorre doosbeenderen, twee stammen en 10 stammen. Het is allemaal dor, het is een complete begrafenis. Nou, dat wordt een dodenherdenking van je welste, maar ze staan wel op. Dat wordt wel een beweging. En die komen aan elkaar, die dorre doosbeenderen. Dat wordt in beweging en dat trilt aan elkaar. En er komt iets. En op hun voeten staan, dan staat er ineens weer een getuigenis. Dus wat dood was, wat dor was, zal ineens weer leven. Dit is hoofdstuk 36 en hoofdstuk 37 van het boek Ezechiël. En er komt leven in. Ze gaan staan. Niet alleen de twee stammen die we nu allemaal kennen. We praten dan over, ja, dat is al begonnen. Nou, dat is nog niet begonnen, dat wat ik nu zeg. Dat moet toch beginnen? Ik weet het, er zijn nu twee stammen in het land. Het Sionisme, Sionisme heeft op zich niets te maken met geloof. Het is een pure socialistische beweging. Echt waar. Een beetje pijnlijk misschien, maar het is echt zo. En als ik nu doorschiet en te zeggen, dit is het al, dan ben ik bang dat ik de plank voorbij sla. Maar die 10 stammen, die liggen nog ergens. Die zijn nog ergens. Die moeten nog komen. En 2 stammen moeten ook nog tot inkeer komen. Dat ze de Heer Jezus willen. Wat binnen, wat vandaag zichtbaar is, is een hele sterke religieuze beweging. Maar die willen nog niks weten van de Heer Jezus. Nog niks. En pas als zij hun hand leggen op het offer, weer dat beeldje, pak het even, dan. Als je echt zegt, hij is doorstoken voor mij. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen rouw bedrijven en bitter leed dragen. Dan is de verandering compleet. Dan pas. Dus dat kon nog. Maar Ezechiël schrijft u daarover. En die gaat nog verder door te zeggen, ja, en dan komt er ook nog een tempel. En in die tempel komt nog een altaar. En bij dat altaar staan priesters en die gaan offeranden brengen, brandoffers. En dan gaat de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, de heerlijkheid van Yahweh, vult het huis. En er is een speciale ingang voor de koning, voor de Heer Jezus. Ezechiël. Moet ik nog een ander Bijbelboek citeren? Zacharia. Staat er vol van. En ook dat het razend moeilijk wordt, dat zegt Ezechiël trouwens ook, want het wordt een gigantische strijd nog. Dat wordt heel moeilijk. Want de volkeren, de heidenen, gaan zo tekeer tegen wat er nu al is, dat ze alles op alles zetten om dat kapot te krijgen. En om alle Joden om te brengen. Maar Joden, u hoort het, Joden, Juda, 2 stammen. Maar die 10 stammen, ja, die worden nooit genoemd. Maar die zijn er ook. Die liggen nog ergens. Maar de volkeren gaan tekeer en die zullen proberen om alles stuk te krijgen. En dat lijkt soms te lukken. En de mogelijkheden van politieke aard zijn bijna uitgepraat. En de mogelijkheden van militaire aard denk ik ook. Het is bijna zover. 2/3 zal omkomen, zegt Zacharia 13. Oei. Je moet er niet aan denken. Twee derde, er worden nu, laat maar zeggen, makkelijk 6 miljoen, even makkelijk rekenen. Van de 6, 4 miljoen om nog. Nou, anderen leggen uit, nee, dat moet u niet zien dat het dan nog gaat gebeuren. Dat moet u zien dat er in de loop van de eeuwen 2/3 al is omgebracht. Nou, dat komt heel dichtbij, hè? Denkt u maar aan de 6 miljoen in de Tweede Wereldoorlog en de vele andere vervolgingen die er zijn geweest. Moeilijk. Zacharia zegt, en dan komt toch het moment dat God naar hen vraagt. Dan komt er het moment dat God ze zoekt. Precies als Ezechiël, God zal een herder verwekken. Zacharia, hij zal een herder verwekken. Hij zal een geest van genade en van gebed verwekken in hen. U bent weg, u bent in de heerlijkheid, u bent weggedrukt. De volheid der heidenen is ingegaan. En dan breekt de grote verdrukking aan. En die grote verdrukking gaat de volkeren tekeer. De heidenen woeden en woeden. En God geeft een geest van genade en van gebed. God geeft het boek Ezechiël. Langzaam maar zeker spant zich daartoe en gaat God een ontknoping geven. Zo geweldig. In Zacharia 8 staat het misschien wel heel mooi. Uiteindelijk zullen ze vragen naar die ene Judese man. Zacharia 8 aan het eind. En ze zullen vragen, we hebben gehoord dat God met u is. We willen graag met u meegaan. Ik bid zo dat mensen uit Israël hun hand willen leggen op dat offer. Dat ze eindelijk zover komen dat ze het offer aanvaarden en hun hand leggen op het offer. Wat een moment zal dat zijn voor de Heer Jezus. Wat een vreugde. Maar hij bad voor ze. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zij op dat moment hem aannemen als hun heiland, als hun verlosser. Dat die Judese man, er is er maar één van hoor, die ene Judese man dan het middel is waardoor velen tot redding, velen tot behoudenis komen. Wat een tijd, wat een schitterende ontknoping is dat. In de Bijbel staat 4 keer dat er een spruit zal komen. 2 keer daarvan in Zacharia, 1 keer in hoofdstuk 6 en 1 keer in hoofdstuk 3. En 1 keer in Jesaja 5 en 1 keer in Jeremia 33. Dus 4 keer een duiding. Die spruit die zal koning zijn. Wie is die spruit? Echt, ik ga daar niet in detail op in, maar dat is dan een stukje huiswerk misschien. Maar dat is de Heer Jezus. En die spruit die komt en die gaat regeren. En die spruit die zal priester zijn. De priesterkoning. Die spruit zal knecht zijn en die zal het voor ze opnemen. Die zal dienen en die zal ze roepen, die zal ze zoeken, die zal ze willen redden, die zal ze willen blij maken. En in elk opzicht in de vreugde van God stellen. En die spruit zal Jahwe zelf zijn. 4 keer een spruit. Jesaja 6 zegt dat het Jahwe zelf is. Jeremia zegt dat het een koning is. Zacharia 3 zegt dat het een knecht is. En Zacharia 6 zegt dat het een priester is. En die komen. En hoe komt de Heer Jezus daar? Dat wordt gewerkt door een geest van genade en van gebed. Dat is het voorwerk. Net zo goed als u bent tot geloof gekomen, dan gaat u terugdenken en dan denkt u, ja, maar toen gebeurde er dat en toen zei oma dit en toen zei de dominee dat en toen las ik een boekje zus en toen kreeg ik een kaart van tante Truus en stond een mooie tekst op. Nee, dat is het wat er allemaal aan vooraf gaat. En dat is altijd hetzelfde, dat God werkt vooraf. En dan komt het moment dat u de Heer Jezus ziet, dat u hem ziet als de heiland, als de verlosser. En als u hem ziet als de heiland en de verlosser, dan mag u uw hand erop leggen. Dat is geloven. En u gaat God vanzelf bedanken voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Dat kan niet uitblijven. Maar het begint met een stuk voorwerk en dan komt hij. En dat gaat straks ook gebeuren. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Maar hoe komt hij dan uit de hemel? Om de draad met Israël weer op te pakken. Nou ja, dat heb ik al gedaan met u. De vorige keer zei ik dat u met hem uit de hemel kwam. Als die stad die uit de hemel neerdaalde. En hij gaat naar de stad die hier op aarde ligt. Dus het is een stad op aarde, geografisch, gewoon hier. Staat gewoon op de kaart. Je zou je via je TomTom of via je navigatiesysteem kunnen intoetsen en dan kom je er. Die stad is er. Die stad ligt in puin, wordt gebouwd, is geen tempel. Die tempel wordt herbouwd. Ezekiel, Zacharia, vele teksten echt. En daar zal weer dienst gedaan worden. En daar zal de glorie van God, de heerlijkheid van God, het huis gaan vullen. Wanneer, als hij komt, de Heer Jezus komt en vult dat huis. Israël krijgt het aanvankelijk moeilijk. Broeder Joop zei terecht, er is nog heel wat zegen voor hen in petto, dat klopt. Maar er gaat ook een bijzondere moeilijke tijd aan vooraf. En als de Heer Jezus nu vertelt over die laatste dingen, zittend op de Olijfberg, dus waar hij weende, waar hij huilde, waar hij bewogen was, en dan vertelt hij, bid dat het niet in de winter gebeurt. En bid maar voor mensen die in verwachting zijn. Bid maar voor vrouwen die een kind aan de borst hebben. En laat het alsjeblieft niet om een Shabbat gebeuren. De Heer Jezus, radeloze angst, daar heeft hij het over. Moeilijk. U en ik zijn weg. U en ik zijn opgenomen. We zijn niet de dans ontsprongen. De Heer Jezus heeft alle narigheid, alle schuld op zich genomen en wilde daarvoor boeten en dat heeft hij gedaan. Alles is in orde, alles is weg. U bent niet eventjes eruit geglipt. U bent heel bewust nu tot geloof gekomen en u gaat met hem. En hij heeft voor u betaald. Hij is het zoenoffer, het schuldoffer, het zondoffer. Hij is het offer. De Heer Jezus, leg je hand. Dat is door u geloofd, dat is geaccepteerd, dat is in je hart gekomen. Maar voor Israël komt dat nog. Ze zullen zien op hem die doorstoken is. En dan ineens komen ze tot berouw, tot inkeer. Maar dan komt hij terug. En dan zien ze echt dat die daar aan het kruis hing, dezelfde is als Yahweh. Dat dezelfde is als de koning, als de herder, als de priester, als de knecht van God. Dat is dezelfde. Ze gaan ineens scherp zien dat al die teksten die ze misschien in de synagoge hebben gelezen, keer op keer, die worden ineens helder als een morgenlicht met zonnige stralen. In één keer zien ze, vallen de schellen van de ogen. Ik weet nog dat ik tot bekering kwam. En ik weet ook nog dat ik me moest laten dopen. Dat heb ik gedaan. En vanaf hetzelfde moment zag ik mes en mes scherp op hetzelfde moment. Niet omdat ik zoveel bijbelstudie had gedaan. Dat moest allemaal gebeuren. Ik zag ineens mes scherp het verschil tussen Israël en de gemeente. Dat kan hier in één paar ogenblikken laten zien. Heel scherp, heel duidelijk. En je vergeet het nooit meer. En dat treft je, dat raakt je. En dat doet de Heer. Dat doen wij niet. Dat is niet ons vernuft. Ook niet onze intelligentie. Dat is het werk van God in ons. Ineens, vanaf het moment dat de Heer Jezus binnenkomt, vanaf het moment dat hij je hart vult en je blij wordt van hem en met hem, dan gaat ineens een schitterende hemel open. En dan krijg je een nieuwe Bijbel. Zo vaak heb ik gehoord, het is alsof ik een nieuwe Bijbel gekregen heb. Een andere Bijbel. Dat klopt. Is ook zo. Op hetzelfde moment krijg je dat. En dat gaat dan nog gebeuren met Israël. Zouden we niet bidden dat nu al die inkeer mag beginnen en ze dus tot geloof komen in de Heer Jezus. Daarom is het werk van Messias Beleider de Joden in Israël zo belangrijk. Ze mogen niet eens evangeliseren, maar ze mogen wel vragen oproepen, doen ze. Ik heb dat vaker een keer benoemd in een andere avond. En dat doen ze, maar doe het alsjeblieft. Bid voor ze. Dat vandaag nog mensen de Heer Jezus leren kennen. Zodat ze met u, met die volheid der heidenen, ook naar boven gaan. Want ook Paulus hoorde daarbij. Paulus hoorde daar zelf bij. Er was ook een Jood. En Petrus is ook een Jood. Dus er waren aanvankelijk alleen maar Joodse mensen in de eerste instanties. Die gaan allemaal mee. Maar die mensen die nu tot geloof zijn gekomen, gaan dus ook mee. En mensen die achterblijven, die krijgen het moeilijk. De Heer Jezus praat daarover. Matthäus 24, Lucas 21. Weet je wel, die reden van de laatste dingen. Zo staat dat vaak in onze Bijbels. Ja, dat heeft hij daar allemaal uitgesproken. Dat heeft hij allemaal verteld. Dit gaat er gebeuren. En toch, de profetie staat er bol van. En hier in dit prachtige stukje, vanaf het moment dat u weg bent, begint God weer met Israël. Dacht hij dat hij ooit zijn volk zou verlaten? Dacht hij dat hij, waar hij zoveel in geïnvesteerd heeft, zal loslaten? Waar hij alle profeten naartoe gestuurd heeft? Uit het volk is, wat het vlees betreft, de Christus geboren. Dat is een heel uniek volk. Een heel bijzonder volk. Zou hij ze loslaten? Nee, zegt Romeinen 11 zo prachtig. Nee, dat doet hij niet. Want hij heeft jullie op die stam gezet, op die bodem, op die bodemplaat, weet je wel, die ondergrond, die wortel gezet. En daar hebben jullie op gefungeerd. Maar op een bepaald moment haalt hij ons daar af. Niet om ons weg te gooien, maar om ons daar te brengen waar hij zelf is. En dan is die plek weer vrij. En dan komt de beweging van Israël op gang. En ze zullen daar komen. Ze zullen daar wonderwel op passen. Maar ze hebben er al op gestaan. Ze zijn er al eerder geweest. En de zegen is... En ik snap zo dat Paulus dan uitbarst en wie is dan toch een raadsman van u geweest? Waar komt dit allemaal vandaan? Wie heeft dit bedacht? Wiens plan is dit? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En schitterend geheel gaat hij afronden met Romeinen 11. En dan ziet u ineens dat Zacharia een hele belangrijke profeet is. En Jesaja en Ezekiel en Daniel. Het houdt niet op. Echt, het houdt niet op. En dan ziet u precies waar het om gaat. En als ik vandaag gelovigen tegenkom die laaiend enthousiast zijn over Israël, dan denk ik, ja, je hebt gelijk, man. Ja. Maar, u hoort hem al aan mijn stem misschien. Ik probeer hem laaiend enthousiast te zijn over de Heer Jezus eerst. Ja, inderdaad. Maar het is niet eerst Israël. Het is nu het unieke van u en van mij. Het unieke van de gemeente. Het hele buitengewone van de gemeente is nu aan de orde. Dat is nu, op dit moment, op die bodemplaat, op die wortel, nog getuigenis van God op aarde. Maar als dat weggaat, ja dan. En anderen die zijn laaiend enthousiast over de Palestijnen. En die beginnen op alle mogelijke manieren te knippen. Ik laat het nu maar los, want ik hoef het niet te hebben over het verkeerde van anderen. Dat wil ik niet. Daar heb ik me vroeger al genoeg mee bezig gehouden. Misschien veel te veel. Ik wil het niet meer. Ik wil het over het mooie van ons. Het mooie van de Heer Jezus hebben. Weet u, uit hem. En door hem. En tot hem zijn alle dingen. Hij heeft het. De Heer Jezus was erbij toen er geen mensen waren. Niks aan aardbodem moest nog komen voor de schepping, voor de grondlegging van deze wereld. Daar is een gesprek geweest over Israël en over de gemeente. En daar is het verschil heel duidelijk geworden. En dat verschil is vandaag aan het vervagen, want wij kunnen het niet zo goed snappen. Het is misschien wat te moeilijk, maar dat raadsbesluit van toen, die bijzondere heilsplannen die toen zichtbaar zijn geworden, die zijn uitgevoerd. En daar heeft Israël een plek. En die hebben een hele mooie toekomst hier op aarde. En die komen hier weer in dat land. Dat land hebben ze nog nooit zo groot gehad. De rivier Eufraat en de Middellandse Zee is ongeveer de grens, hebben ze nog nooit gehad. Ook niet in de tijd van Salomo. Moet nog komen. Maar die 10 stammen moeten ook komen. De Bijbel zegt het. Ik las vandaag het boek Hosea voor mezelf. Nou ja, voor een groot deel gaat het over die 10 stammen. Ze zijn er niet. En ik weet wel, die hebben misschien meer schuld nog op zich geladen dan de 2 stammen. Doordat ze de afgodendiensten, de Baalsdiensten zijn gaan invoeren. Weet je, nou, al die dingen met Agap en Izebel. En dat komt allemaal terug. Maar toch, ze zijn nog zoek en ze worden gevonden. Want hij weet het. En het is zo prachtig. Ik hoorde een oud-vader ooit zeggen, misschien zit er maar één gelovige in Moskou. Dan zal de Heere hem daaruit halen. Ja, dat klopt. Maar hij bedoelde te zeggen, uit Sliedrecht komt er niet zomaar eentje hoor. Misschien een halve of zo. Maar zo van, het is beperkt. Nou, dat is niet waar. Dat is niet de uitleg van die tekst. De uitleg is dat God zegt, als zit er één van mijn 10 stammen ergens in Moermansk, dan haal ik het daar vandaan. Ook al zit er maar één in Peking, een miljoenenstad. Als zit er maar één daar, dan haal ik hem eruit. Als zit er maar één van dat volk in Groot-Brittannië, het British Israel Movement, de hele beweging, de hele theorie omheen, ik haal ze eruit. Dat is de genade. Daarom is mijn leven lievelingslied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Dan begrijpt u het een beetje. Ik weet niet het. Het is Gods genade. En dat pleit hier. Niet uit werken, dan zou het geen genade zijn. Dan had je het verdiend. Maar het is niet uit werken. Het is Gods genade. Hij heeft jou gevonden. Hij heeft jou uit de prut getrokken. Uit de put. En tot zich geroepen. En hij gaat ook de Israël terugbrengen in dat land. En die kan natuurlijk helpen met breng de Joden thuis. Ik bedoel dat niet negatief of zo. Ik begrijp de bedoelingen. En het is fijn dat ze zich inzetten voor dat volk. Ga ik in mee. Ik vind het prachtig. Maar Gods plan is iets anders. Er komt een beweging. En gaat alles trillen en alles bewegen. En dan gaat alles anders. En dan gaan ze die kant op. En ze zullen hem zien die doorstoken werd. En dat is de Heer Jezus. Dat is nu precies wat er gaat gebeuren in de toekomst. En u en ik staan nu hier en we hebben vanavond eventjes naar dat kleine kunstwerkje gekeken. En het gaat me niet om het kunstwerkje, maar het gaat me om de boodschap die daarachter zit. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En ik heb gedankt voor wie hij is. Vader, dank u wel voor uw zoon. Ik begrijp zo toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk, dat de Vader zei, dat is hem. Dat is hem! Ik heb er al lang over gepraat met de profeten en door Abraham en door alle Mozes-achtige profeten. En dat is hem. En toen hij op de berg van de verheerlijking was en er gepraat werd over de uitgang die te Jeruzalem volbracht zou worden. Ik citeer letterlijk Lucas 9. Toen heeft God gezegd, it's he, sorry hoor, dat is hem, die moet je hebben, die moet je hebben. En toen hij in Jeruzalem kwam en ze hem al verguisden en de intocht maakten, kwam er weer een stem uit de hemel. Dat is de derde keer dat er een stem uit de hemel kwam. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nog een keer verheerlijken. Hij was al schitterend bij mij, maar het wordt nog beter. Hij krijgt er nog een soort diploma bij, een soort eer en gloriepunt bij. Daar, in Jeruzalem. En u en ik zijn nu hier, en u en ik zijn hier, en we kijken met belangstelling uit naar wat God gaat doen met Israël. Dus Israël heeft een toekomst, een schitterende toekomst. Hier op aarde. Maar het wordt wel moeilijk voor ze. Je zou ze eigenlijk wel willen roepen van, ik hoop niet dat je zo naar die toekomst moet, maar dat je met ons naar hem mag gaan. Dat is het verlangen. En ik hoop ook dat dat uit de verf komt vanavond, dat u vasthoudt dat die opname van de gemeente veel meer is dan u vermoedde. Het is, dat is niet achterhaald, dat is heel actueel. En het prachtige van de Heer Jezus mag je hart vullen. En dat drijft uit om hem te bedanken en om hem te eren, om hem groot te maken en om te bejubelen. Maar ook God de Vader aanbidding te geven. Zeg, Vader, wat een zoon hebt u, wat een prachtige zoon hebt u. We komen bij u en we prijzen u voor de komst van uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. We danken u, Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mogen kijken en zo ook naar de toekomst van Israël mogen kijken. Er zou nog veel meer van te zeggen zijn, maar we willen proberen om die grote lijn te zetten, te zien ook. We willen u danken dat u dat vanavond wilde laten doen. Ik hoop ook dat dat gelukt is. Niet om een compliment voor mezelf, Vader, maar om uw eer, om uw glorie. Om echt in onze harten te krijgen wat het uw heilsplan behelst. Zowel voor ons als voor Israël. Het is een totaal verschillende route. Maar we willen u danken voor die beide routes. We prijzen u voor die ene route die er ligt. Van beide hebben hun heil te danken aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. We prijzen u. Amen.